Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padoné.
Hoe wordt een gynaecologe en fertiliteitsspecialiste begot vice-eerste minister? Doe je dat echt uit vrije wil? En bestaat er in dat drukke bestaan zoiets als melancholie van weleer? Petra de Sutter noemt zichzelf vandaag een gelukkige vrouw, partner, ouder en professional. Dat was niet altijd zo. Waar haalt iemand de veerkracht en het doorzettingsvermogen vandaan om te worden wie je bent? Dag Petra de Sutter, zit je op een berg of zit je in een dal?
Goedemorgen Pat. Ik zit op een sneltrein en de bergen en de dalen wisselen elkaar heel snel af. Ik leef nu heel intens door de job die ik nu uitoefen. Maar laat ons zeggen dat ik meestal toch eerder een bergmens ben dan een dalmens.
Een sneltrein? En ja. Ik dacht dat groen stond voor tragisch mooi.
Ja, wel, god, het gaat heel snel in de regering nu. We hebben een paar crisissen te bedwingen. Eentje waar we mee gestart zijn, de COVID-crisis, die nog steeds niet achter ons ligt. En die eigenlijk echt voor dubbele agendas zorgt. Niet alleen bij ons, maar bij al onze medewerkers. Dus het is heel hectisch. En dan gaan de dagen open en dicht, zoals men dat zegt. Heb je oog uit in het weekend een paar uur om tot rust te komen. En dus ja, in mijn hoofd is het nog altijd 1 oktober, de dag waarop we begonnen zijn.
Hoezo?
Ja, als ik denk aan gisteren, dan blijkt dat alweer 6 maanden geleden te zijn. Een subjectieve beleving van tijd.
Oh ja, letterlijk.
Heel erg afhankelijk van wat je allemaal doet. Het gaat te druk. Het is niet iets wat je hans leven volhoudt.
Nee. Hoe lang dan?
Dat weet ik niet. Ik heb geen glazen bol. Ik leef ook van dag tot dag. Dat helpt mij ook. Maar het is heel intens. Het is voor iedereen natuurlijk die nu beleid moet maken, verantwoordelijkheid heeft. Geen makkelijke periode, dat zal men wel begrijpen, denk ik.
Ja, natuurlijk. Aan de andere kant, het verbaast me telkens hoe snel iemand in een soort van politiek jargon kan vervallen. Jij nu ook weer, of een mechanisme. Het zou me hebben verbaasd als je hier nu zat als vice-eerste minister en zou zeggen, Pat, kijk, ik heb een heel rustig, bezadig bestaan. Eigenlijk leef ik zoals de principes van mijn partij. En ik vind dat psychologische gezondheid voorop moet staan. En een traag leven en zo. Dat zou mij zeer hebben verbaasd.
Ja, je doet me een beetje lachen. Waarom? Omdat... misschien is dat wel de realiteit. Hè? We worden veel meer meegesleurd door de rat race waarin we zitten dan we misschien zouden willen. Ik heb wel een mechanisme dat mij behoedt om ten onder te gaan aan die rat race, zeg maar. Ik kan ergens een knop in mijn hoofd omdraaien. Op, absoluut. Dus die paar uur in het weekend zijn voldoende om mij mentaal terug in balans te brengen. En dat is omdat ik vanuit een soort innerlijke kracht kan opereren. En dan maakt de drukte, de stress, mij gedurende de week helemaal niet uit. Want ja, stress is natuurlijk pas problematisch omwille van de manier waarop je ermee omgaat. En dus ik kan het heel goed scheiden en het werk en het thuiskomen toch nog uit elkaar halen. Maar je hebt natuurlijk een punt. Dit is niet het soort leven wat wij vanuit de partij, maar ik denk de meeste mensen toch wel voor ogen hebben. En zeker niet iets wat je een paar tientallen jaren kunt uithouden.
Is het nu zo dat de arts die je bent, hè, bedoel ik denk ik toch in de eerste plaats de gynaecologen, de fertiliteitsspecialisten, dat die on hold is gezet en dat de politica nu voluit mag gaan?
Oh, ik zie het meer als iets gelaagd. Er komt nu gewoon een laag bovenop. Alles wat ik al gedaan heb, dat is niet weg. Dat vormt mijn ik, mijn identiteit in al zijn gelaagdheden. Ik zie ze als een rode draad tussen in mijn carrière. Ik ben begonnen als echte basiswetenschapper in een laboratorium, wetenschappelijk onderzoek. En ben ik naar de kliniek gegaan, heel veel arts-patiëntencontacten opgebouwd. Ben ik naar de ethiek gegaan, ethische commissies, allerlei raadgevende organen. Ja. En nu dan de politiek, eerst in het parlement en nu op het uitvoerende niveau. Voor mij is dat echt wel een rode draad en lagen die boven elkaar gelegd worden.
Akkoord, maar in het Europese parlement was ze voorzitter van de commissie Interne Markt en Consumentenzaken. Mm-hmm. Vandaag ben je, en dus moest je daar ook met gezondheidsissues te maken krijgen, sociale zaken, die dingen die jou op het lijf zijn geschreven. Dan moet je mij eens uitleggen wat ambtenarenzaken en overheidsbedrijven met Petra de Sutter heeft te maken.
Goh, je hoeft geen vakspecialist te zijn om een goede minister in een bepaald domein te worden. Dat kan natuurlijk helpen, maar dat kan je ook wel beperken, hè. Wat ik geleerd heb in al die jaren vanuit de universiteit en het ziekenhuis, doorheen de parlementen waar ik gezeten heb en het niveau nu, is juist van bruggen te slaan en van verbanden te leggen die anderen misschien minder zouden leggen. Ik ben ook vicepremier natuurlijk en dan heb je echt wel het overzicht over alle domeinen, dus ook die domeinen die wel meer in mijn DNA zitten. En een ander punt van antwoord is dat ook binnen de domeinen ambtenarenzaken en overheidsbedrijven heel veel elementen zitten die absoluut ook voor mij interessant zijn. Ik denk aan het HR-beleid bijvoorbeeld in de overheid. Ik denk ook aan de verduurzaming binnen de sectoren waar de overheidsbedrijven actief zijn. Dus ik zie heel veel mogelijkheden om toch mijn ding te doen.
Je hebt
los
nog geen
van
spijt.
De bevoegdheden. Nee, geen seconde.
Even naar je kindertijd. Je bent het kind van een arts en een rechter.
Ja.
En dan denk ik, hé, maar kijk eens even, hier zit eigenlijk een soort van mix.
Helemaal. Het duurt soms in het leven heel lang voor je dat doorhebt. Dus ik heb in mijn kindertijd, in mijn adolescentie, nogal wat gerebelleerd en mij een beetje afgezet tegenover mijn ouders, realiseer ik mij nu heel goed. Maar ik ben een perfecte mix van mijn beide ouders. Mijn vader is trouwens heel kort in zijn jeugd, of zijn volwassen jeugd, zeg maar, politiek actief geweest. Maar dan is hij de magistratuur ingegaan en dan stopt zoiets natuurlijk.
Dus dat wetgevende heb je van hem?
Ja, ja, ja. Wel, laat ons zeggen dat ik daar altijd een haat-liefde relatie mee gehad heb. Ik wil de juristen niet voor het hoofd stoten, maar tot 2014, toen ik in de politiek stapte, vond ik juristen eigenlijk meestal mensen die problemen veroorzaakten, die het allemaal moeilijker maakten dan het nodig was. En na 2014, als je dan de politiek instapt, begrijp je dat het recht echt wel de taal is waarin wij natuurlijk opereren als politici. Dus ik heb een enorm respect en veel waardering voor juristen gekregen.
En de arts die je bent, heb je die dan van je mama letterlijk?
Dat denk ik wel, alhoewel ik ook niet eerst van plan was om geneeskunde te studeren. Ik ging ingenieur worden, ik kwam uit de Latijn-wiskunde en ik was nogal goed in wetenschappen en in wiskunde. Ik deed dat ook heel graag, nog altijd trouwens. Maar dan ben ik toch gaan beseffen, of heb ik voor mezelf, ik ga het zo zeggen, de beslissing genomen om de combinatie tussen wetenschap en ja, het contact met mensen, het sociale, het psychologische aspect, wat je in de geneeskunde natuurlijk ideaal met elkaar kunt vermengen, om die weg op te gaan. En dat is inderdaad de weg die mijn moeder heeft gegaan als arts. Dus,
zeg maar, wat deed jij toch in jouw kindertijd, of als adolescent? Je haalde oude radio's uit elkaar. En daar ging je dan dat binnenwerk van bestuderen, met scheikundige buisjes in, of reageerbuisjes in de weer.
Ja, maar ik schreef ook gedichten en ik las Tolstoj en Dostojevski. Dus het was een hele vreemde mix, realiseer ik mij, als je het nu zo zegt. Ik weet niet waar je dat nu gevonden hebt.
Ja.
Maar ik zal dat wel een keer gezegd hebben. Ja, ik ben nog altijd heel erg door techniek gefascineerd. Dat hoort volgens mij tot de evolutie die we als mens doormaken. De kunst is van daar op een goede manier mee om te gaan. Maar dat blijft me boeien.
Maar je zegt Tolstoj en gedichten en zo. Was het een soort van, hoe moet ik het noemen, intellectueel escapisme voor de moeilijke periode die jouw puberteit ook was?
Ik was zo in mijn puberteit ook heel romantisch. Ik had heel veel zelfmedelijden. Ik snapte dat ik anders was, maar daar ging nooit iets kunnen mee gebeuren in de wereld van toen, in de jaren 70. Dus dat was een geheim dat ik moest verbergen. En dan kon ik maar beter vluchten in romantische ideeën. De jonge Werther, dat was het een beetje, hoor.
Ja?
Ja, 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 absoluut.
Gewoon die Leiden des jongen Werthers. Ja. Die heeft afgezien, hè?
Ja.
En, dat is, en het is er slecht mee bekomen, hè?
Ja, bij mij is het anders gegaan, gelukkig. Ja. Ik heb het overleefd. En de weg gevonden. Ik heb mij heel lang geconformeerd aan wat ik dacht de juiste manier om te gaan met mijn issues te zijn, tot je je dan toch vastrijdt en op een bepaald moment moet bevrijden.
Je hebt het er uitgebreid over gehad in een boek over leven en we gaan het er niet nog eens een keer over hebben, maar toch, al was het dan maar voor die ene die nu luistert en zegt van, hey, maar zeg. Ja, je bent een vrouw, voluit. Je zegt, het feit dat ik een transvrouw ben, is eigenlijk net zo relevant of niet relevant als iemand die kanker heeft gehad en de rest van zijn leven daarom geen kankerpatiënt is. Volledig.
Mm-hmm. Ja, zo zie ik dat. Niet iedereen ziet dat zo, dat snap ik wel. Mensen gaan toch altijd naar je verleden en naar waar je voor staat. Net zoals iemand met een donkere huidskleur kan zeggen of doen wat hij wil, die zal heel vaak toch bekeken worden als iemand met een donkere huidskleur. En dat heeft in mij, dat besef, ook heel veel, moet ik zeggen, activisme vrijgemaakt in de strijd tegen discriminatie. Ik heb een immens probleem met mensen die anderen discrimineren omwille van identiteit, omwille van wie ze zijn. En ik zeg altijd, je mag mij afrekenen op wat ik zeg, wat ik doe, zeker nu ook in de politiek, geen enkel probleem. Laat ons de strijd daar gerust over voeren. Maar van zodra het persoonlijk wordt, of mensen inderdaad op de man spelen, zoals dat dan noemt, dat vind ik zo onrechtvaardig. Je kiest niet voor waar je geboren wordt, welke religie je hebt, welke taal je spreekt, welke huidskleur. En ook niet je seksuele oriëntatie of je genderidentiteit.
Want dat is ondertussen heel klaar en duidelijk. De wetenschap is daar, denk ik, heel erg unisono in. Dat is gewoon biologisch, dat is genetisch.
Ja.
Dat heeft helemaal niks met een keuze te maken.
Nee, voilà. Het is echt dat we dit debat of deze discussie nu nog eens moeten voeren. Maar,
maar ik vrees dat het noodzakelijk is.
Ja, sommigen denken dat seksuele oriëntatie of genderidentiteit een keuze is. Niets is minder waar en iedereen die het zelf heeft meegemaakt zal begrijpen waar ik het over heb. Het is iets wat zo is en sommigen doen er lang over om het te beseffen, anderen sneller en vandaag de dag is er meer informatie en meer mogelijkheid om daarin begeleid te worden. Dat is een goede zaak, maar het afschilderen als een keuze, dat is het vreemdste wat je kan zeggen. Net zoals je huidskleur geen keuze is, maar deel uitmaakt van wie je bent.
Als je op je 40ste uiteindelijk beslist, ik wil worden wie ik ben, vrouw. Heb je dan eigenlijk heel die tijd daarmee gestruggeld, met geworsteld?
Ja, tuurlijk. Dat was een pijnlijke weg waar ik het niet te veel wil over hebben. Maar de laatste jaren waren heel erg. Ik was heel erg depressief en suïcidaal. Maar goed, die periode ligt achter mij en ik ben blij dat ik het overleefd heb. Laat ons ook nog maar eens herinneren aan diegenen die het niet overleven. Hè? Want er zijn er heel wat. Suïcidecijfers liggen bijzonder hoog bij holibies, maar bij transgender personen nog hoger.
Serieus?
Absoluut. De cijfers tonen dat aan. En dan leven wij nog in een beschaafd land waar veel mogelijk is, waar ook wetgeving is die ons beschermt. Stel je voor hoe het is in de rest van de wereld. Dus ik ben geprivilegieerd. Dat is ook wat mij nu drijft in de strijd die nog moet gevoerd worden voor, ja, mensen die anders zijn. En ik wil het echt opentrekken naar alle gronden voor discriminatie opnieuw. Dat is voor mij één verhaal. Je kan niet opkomen tegen ongelijkheid, onrechtvaardigheid of discriminatie en zeggen, ja, ik doe het alleen maar voor holibies en transgenders. Je doet dat voor alles. Overal waar mensen onderdrukt worden omwille van wie ze zijn, daar moet die strijd gevoerd worden.
Maar is het niet zo dat tot je politica werd, ik bedoel minister, hè, vicepremier, ja, dat eigenlijk tamelijk ongeschonden voor jou was. Ik bedoel, op Twitter of zo, ik ben het nog eens gaan checken of zo, werd nauwelijks over gerept. Nee, je werd geroemd omwille van waar je voor stond, voor je expertise. Je wordt politica, letterlijk. Ik bedoel dan in een uitvoerend mandaat. En ineens wordt dat een issue.
Ja, wel, toch als we terugkeren naar 1 oktober vorig jaar, toen de regering is samengesteld, was het eigenlijk in eigen land ook helemaal geen nieuws. Hè? Dus als je de krantenkoppen gaat bekijken, dan werd daar niet over gesproken. Het is vooral in de buitenlandse media opgepikt. Trouwens, Politico, een Europees tijdschrift of krant, zeg maar, of nieuwssite, die was verwonderd dat het geen issue was in België. Daardoor werd het overal in de wereld een issue. Daarvoor niet.
Maar ik heb het over gewone mensen.
Oké. Okay. Wel, de sociale media natuurlijk weerspiegelen misschien toch niet de volledige samenleving.
Gelukkig
maar. En ik heb ondertussen geleerd om echt persoonlijke aanvallen te blokkeren, te negeren. Je hebt daar de tools voor. Dus die raken me niet meer, die bereiken me niet eens nog. Ik denk dat de samenleving op dit punt daarom niet per se in de verkeerde richting evolueert, maar dat diegenen die daar een probleem mee hebben, luider praten via de sociale media dan in het verleden. Dat wel, en dat geeft een beeld van polarisatie dat er misschien niet echt is. Dus ik... het valt wel mee.
Je hebt Yuval Noah Harari meegebracht, Israëlisch historicus en futuroloog, die wereldberoemd werd met Sapiens. Later kwam daar Homo Deus, een blik naar de toekomst. Maar in 21 lessen over de 21ste eeuw gaat hij vooral dieper in over technologie, biotechnologie, informatietechnologie. Hij heeft het ook, zoals het een goede wetenschapper betaamt, niet alleen over de uitdagingen, over de kansen, maar ook over de bedreigingen. Is dat nu iets waar jij, want je hebt het meegebracht, dus neem ik aan, dat is iets waar jij wakker van ligt?
Ja, dat is iets waar ik inderdaad wakker van lig. In mijn domein, de fertiliteit, reproductieve geneeskunde, is de vooruitgang de laatste 30 jaar immens. Hè? We hebben de eerste stappen van in vitro fertilisatie in de jaren 80, vooral begin jaren 80. Ondertussen het stamcelonderzoek en de mogelijkheden die daardoor gecreëerd worden, die zijn immens. Maar dan op elke stap van de weg kom je toch wel grenzen tegen die je misschien niet moet overschrijden. Ik denk aan het klonen bijvoorbeeld. Zoveel jaar geleden hebben we toch met z'n allen gezegd, dit is een rode lijn, die gaan we niet overschrijden. Maar morgen maken we misschien zaadcellen en eicellen uit huidcellen via stamceltechnologie. Dat opent weer enorme mogelijkheden. En de vraag moet je dan ook weer stellen van, dat heeft een aantal hele positieve mogelijkheden voor mensen die geen kinderen kunnen krijgen. Maar dat gaat een aantal dingen mogelijk maken waarbij we maatschappelijk de vraag moeten stellen of we dat wel willen.
Petra, jij zegt de eerste genetisch gemodificeerde baby is niet ver meer af.
Die is niet ver meer af. Nee, absoluut. Hè. Er is een paar jaar geleden al in China een tweeling geboren na genetische modificatie. Buiten alle ethische regelgeving om. En trouwens ook, zelfs in China zal ik zeggen, is die persoon daarvoor gestraft geweest. Maar het opent natuurlijk wel de doos van Pandora. En dus moeten we als samenleving, denk ik, goed nadenken hoe gaan we dit regelen. En dan bedoel ik echt regelgeving, wetgeving. Ik ben op zich niet tegen technologische vooruitgang. Enfin, dat is al uit dit gesprek duidelijk. Maar er zijn rode lijnen, zeg maar. Er zijn grenzen die we moeten trekken. We moeten zorgen dat dit globaal voor zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk goed met zich meebrengt. En dat we dus niet in de richting gaan van een aantal, verkeerde toepassingen of loutere commercialisering waar niemand iets aan heeft, behalve degenen die het kunnen betalen. En een aantal grenzen die overschreden worden.
Harari die zegt, kijk, de mensheid verliest het vertrouwen in het liberale verhaal dat de politiek de afgelopen decennia overheerst. Hè? En een van de bedreigingen, zegt hij, is nationalisme, religie. En die verdelen eigenlijk, en cultuur, die verdelen de mensheid in kampen.
Ja, dat is heel juist. En daarom dat dit fragment weergeeft waar ik ook eigenlijk continu nu mee bezig ben. Eerst en vooral die bedreigingen, die gaat hij ook toepassen op waarden zoals vrijheid, gelijkheid. Heel interessant, want die twee staan vaak tegenover elkaar. Maar bijvoorbeeld de corona-epidemie heeft ons ook wel aangetoond dat we nu de vrijheid gaan beperken van mensen, waardoor sommigen zeggen, je gaat de grondrechten echt gaan aantasten. Dat kan niet. Het veiligheidsvraagstuk op zich natuurlijk, waarbij je data moet kunnen verzamelen, analyseren, waarbij je overal camera's gaat hangen, gezichtsherkenning, nummerplaatherkenning, dat gebeurt al vaker, om misdadigers te gaan oppakken. Dat is allicht iets waar we kunnen mee leven, maar het gaat natuurlijk heel diep de privacy van mensen aantasten. Dus de data technologie, want hij spreekt over infotech en biotech, maar infotech, die data, hoe ver gaat dat? Privacy bestaat nu al allicht niet meer echt. Mm-hmm. Dat bedreigt dus een aantal vrijheden. Hoe kunnen we daarop reageren? Hoe moeten we ons beschermen? En dan zie je, en zijn punt is natuurlijk, ja, dat moeten we echt op het allerhoogste niveau doen. Allicht internationaal, op niveau van de EU of de VN. En dan zie je dat dat niet lukt, omdat we daar dan in een aantal nationalistische reflexen vallen. En hij noemt ook cultuur en religie als elementen die eigenlijk mensen van elkaar onderscheiden, eerder dan mensen te verbinden. Ik denk dat dat een interessante denkpiste is.
Absoluut. Maar we zitten in kamp, dat is heel duidelijk. En dat het polariseert. Alleen al het woord polarisatie uitspreken is genoeg om te polariseren. Ja. Maar laten we eens even heel kort bij de stemming stilstaan. Het onderzoek van VRT Standaard, Universiteit van Antwerpen en Brussel vorige maand. Wat ik daaruit haal, ik weet niet, voor jou zal dat dan als politica anders zijn, maar dat is 1 op de 3 kiezers zegt vandaag op de vraag: door wie voelt u zich politiek vertegenwoordigd? Door niemand. Mm-hmm. 1 op de 3, Petra de Sutter.
Ja, ja.
Daar spreekt een afgrond uit van wantrouwen.
Ja, dat is die fameuze kloof tussen de politiek en de burger, waar we al vele jaren over praten. Ik denk niet dat dat iets nieuw is.
Is die niet gewoon gigantisch groot geworden?
Ik blijf nog altijd in de democratie geloven. Uiteraard is het minst slechte systeem wat we hebben. Hè. Ik citeer, ik weet niet meer wie.
Churchill,
voilà. Maar als je de Tocqueville, die zal je wel kennen, leest, dan zie je natuurlijk dat de democratie per definitie een aantal limieten in zich draagt. Je kunt op democratische wijze de democratie opheffen. En je hebt ook de tyrannie van de meerderheid enzovoort. Daar moet je dan mechanismen tegen bedenken. Maar ik denk dat het echte probleem is dat mensen zich onvoldoende vertegenwoordigd weten. En het is niet om door in het stemhokje om de zoveel jaren een bolletje zwart of rood te maken, dat je de democratie gestalte geeft. Dus ik denk dat we veel meer werk moeten maken van participatieve processen waar mensen echt betrokken worden bij de besluitvorming.
Maar nemen jullie dit ernstig, zo'n onderzoek?
Zeker en vast wel. Ik denk dat we ons moeten realiseren dat wat we nu zien, namelijk het een beetje uit elkaar vallen van het midden, en het versterken van enerzijds de extremen, anderzijds de mensen die dan blanco stemmen of niet meer gaan stemmen. We zullen straks zien wat dat gaat voor gevolgen hebben in 2024 voor de gemeenteraad. Als de opkomstplicht vervalt. Natuurlijk moeten we ons daar zorgen voor maken, omdat we natuurlijk niet weten welke mogelijke gevolgen kunnen ontstaan als mensen zich afkeren van het politieke systeem. Dus we moeten mensen blijven informeren, warm maken voor de politiek als dusdanig en duidelijk maken hoe belangrijk politiek ook voor hen is.
Je wordt daar niet wanhopig van?
Goh, het is een grote uitdaging als je natuurlijk jaar per jaar dat
cijfer... Ik was erop aan het wachten. De uitdaging, waar blijft de challenge?
De challenge. Maar elke uitdaging is een opportuniteit. Hè? Dat is de volgende one-liner.
Echt, voilà. Nome Winston, dat is een Britse zangeres. Zij is ook een muziekpedagoge en ze wordt zo'n beetje... Er wordt door kennis van gezegd dat zij een meesteres is in de ingetogen jazz. Dit is een original van Nick Drake, Time of No Reply.
Summer was gone and the heat died down, and autumn reached for her golden crown. I looked behind as I heard a sigh, but this was the time of no reply. The sun went down and the crowd went home. I was left by the roadside all alone. I turned to speak as they went by. This was the time of no reply. The time of no reply is calling me to stay. There's no hello and no goodbye. To leave, there is no way. The trees on the hills have nothing to say. They would keep their dreams till another day. So they stood and thought and wondered why. But this was the time of no reply. But I have my answer as I look to the sky. This is the time of no reply. The time of no reply is calling me to stay. There's no hello and no goodbye. To leave, there is no way. Summer was gone and the heat died down, and autumn reached for her golden crown. I looked behind as I heard a sigh, but this was the time of no reply. This was the time of no.
Ik weet niet of het over deze tijd gaat, maar deze ging over The Time of No Reply van Norman Winston. Het is een nummer van Nick Drake. Bij mij zit Petra de Sutter, gynaecologe. Want dat blijf je, hè? Petra, ook al voer je nu het ambt niet uit. Mm-hmm. En vice-eerste minister. Wie had ooit gedacht trouwens dat we jou zo zouden moeten aankondigen? Hè?
Ik niet, in elk geval.
Nee, hè? Ik denk vorig jaar laten we zeggen september niet, hè?
September was de mogelijkheid wel al aanwezig, maar toen was de onderhandelingen en dan, ja. Dat we gingen landen was in september wel al duidelijk. Maar.
Petra de Sutter, je zegt, behalve of naast mijn partner is muziek het allerbelangrijkste in mijn leven.
Ja, dat klopt. Dat is iets wat boven enfin, in een andere dimensie dan wat we tot nu toe hebben besproken. Ook een rode draad is door mijn leven. Dat heeft me altijd een parallel spoor geboden. Ik noem het zuurstof aan mijn ziel te geven. En te kunnen bijtanken waar nodig. En ook dat evenwicht bereiken. Schoonheid ook. Dat zoek ik in muziek. Maar ook verrassing. In kunst in het algemeen natuurlijk. Dat kun je ook op schilderkunst toepassen.
Klassieke muziek?
Wel, alle muziek, alle goede muziek. Dus niet de muziek die je na drie keer beu gehoord bent. Dat vind je natuurlijk overal. Maar ja, meestal toch in de klassieke muziek vind je de blijvers. Degene die je 100 keer kan beluisteren en dan nog doorgaan. Ik denk aan Bach. Voor mij is Bach de totale meester.
De cello suites.
Ja, de cello suites natuurlijk, die... Die vind ik super. En niet alleen om naar te luisteren, maar ook om te spelen. Dat is,
Want je speelt zelf cello, hè?
Ik speel cello. In mijn jeugd ben ik met dwarsfluit begonnen. Mijn leraar toen was Florian Heijerik. Ik weet niet of hij het nog weet.
Amai.
Maar toen, ja...
Ineens de beste dan?
Ik was er 12 en hij was er 19 of zo. Ik denk dat...
Okay.
Hij gaf toen... Maar ik heb dan altijd dwarsfluit gespeeld, ook lang met vrienden.
Maar was je niet eerst met piano begonnen?
Dat was op mijn 8 jaar en dat was hopeloos, want ik kreeg die linkerhand en die rechterhand niet samen. En de leraar zei dat ik maar beter een instrument kon gaan spelen met 1 lijn in plaats van 2. Dus ja, mijn pianocarrière was heel kort.
Dus dwarsfluit?
Dwarsfluit. En dan, ja, op een of andere manier zat ik dan Hans mijn leven te denken van, dat is mijn instrument. Ik moet dat instrument ook trouw blijven. Ik heb dat ook altijd heel graag gespeeld. Ik speel het nog altijd af en toe. Maar dan op een bepaald moment, dat moet een jaar of 12 jaar geleden of zo zijn, ontdekte ik Jacqueline Dupré. Ja. En ja, dat is een van de, voor mij historisch gezien, meest interessante cellistes die er geweest zijn. En ik werd verliefd op dat instrument, de cello. Ik was het eigenlijk wel al, maar toen dacht ik van, ja, het is niet omdat ik 1 instrument speel dat ik niet met een 2e kan beginnen. Wat een raar idee is dat nu. En ik heb me van dat dogma bevrijd. Ik ben cello beginnen spelen en ondertussen, ja, nu 12 jaar.
We gaan haar straks horen, Jacqueline Dupré.
Ja.
Jacqueline Dupré. Maar ik wil toch nog eerst even, vooraleer we naar een essay gaan van weer iemand anders. Is het zo dat je, we hebben ons dat laten vertellen, op je 13e zozeer met de klassieke muziek bezig was en daardoor begeesterd dat je bij God je zakgeld opspaarde om daar partituren, zakpartituur van te gaan kopen?
Van de symfonieën van Beethoven, ja, ja, ja. Ik deed dat samen met een jeugdvriend, Joris van den Houwe, die misschien, of toch wel mensen zullen kennen in de klassieke muziek.
Oboïst
ja. Inderdaad. Was een beetje vreemd waarschijnlijk, maar wij spaarden ons zakgeld voor. En dan probeerden we die partituren van buiten te leren.
Serieus?
Maar Joris is natuurlijk professional geworden in de klassieke muziek. In de muziek.
Dus de symfonie van Beethoven, die leer je uit het hoofd?
We probeerden dat zoveel mogelijk te volgen. Dus de platen te beluisteren met de partituur erbij. En dan echt te kunnen, ja, van buiten leren.
Ja, ieder zijn hobby, hè?
Ieder zijn hobby, ja.
Plato, dat is toch niet de eerste de beste jongen, ja. Die waarschuwde dat muziek gevaarlijke veranderingen in de samenleving kan veroorzaken. Eeuwen later, in de 20e eeuw, is er Adorno. Die wijst bijvoorbeeld op de schadelijke kracht van jazz. Dat zou ons tot tamme burgers maken. Enfin, ik kan nog wel een tijdje doorgaan van bekende slimme koppen die het niet hadden begrepen op muziek. Hoe zit dat voor jou?
Ja, ik denk dat er heel veel andere bekende slimme koppen zijn die zeggen dat muziek een heilzame invloed heeft op de mens. Je kan ook aantonen dat er echt in de hersenen veranderingen gebeuren die ik niet negatief zou noemen. Maar dat is inderdaad een interessante filosofische vraag, omdat voor mij muziek mij heel erg kan ontroeren. De schoonheid van muziek, harmonie, melodie. En ik heb dan het gevoel dat ik verheven word. Dat er iets is in mij wat dichter bij het onnoembare komt. Ik wil er niet direct een spirituele of religieuze
connotatie. Maar daar neigt het wel naar, hè?
Ik heb dat ook in de natuur. Als je een ongelooflijke mooie zonsondergang ziet of je staat in de Grand Canyon en zo, dan de nietigheid van de mens, het ongelooflijke, de verwondering dat wij in staat zijn als mens om zoiets als de cello suites van Bach te bedenken. Hè. Bach was toch een mens. Hè. Dus hoe kunnen wij.
Sommigen twijfelden eraan.
Ja, misschien inderdaad. Maar ik ga ervan uit van wel. Hoe kan je zoveel schoonheid, zoveel harmonie in die muziek leggen? Mm. Dus voor mij heeft dat iets ongelooflijk verheffend. En ik weet dat daar discussie over is, dat misschien bij anderen dan andere effecten heeft.
We gaan het er eigenlijk over hebben, maar ik stel voor dat je eerst een fragment leest uit een boek dat je meebracht van Alicia Gesinska, Poolse-Belgische filosoof. Thuis in muziek heet het. De tekst spreekt voor zich.
Tussen muziek en moraal is meer dan een vergelijking mogelijk. Ze zijn nauw met elkaar verstrengeld. Het goede in de mens met het schone in die muziek. Die verstrengeling, dit auf dem Rücken zitten van het goede op het schone, zoals Scheler het verwoordde, ligt in de mate waarin muziek ons begrip vergroot van de ander, van onszelf en van het wij waar we deel van kunnen worden. Muziek bezit geen toverkracht waardoor we na het spelen of beluisteren omgetoverd worden tot goede mensen. In die zin begrijp ik Penderecki's nee op de vraag of muziek ons beter maakt. Maar Muziek bezit desalniettemin een humaniserende kracht. En dat is een kracht die ons tot betere mensen kan maken. Je wordt geen heilige die voortaan vlees geworden goedheid is, maar muziek kan wel je begrip van jezelf, de ander en je plaats in de wereld vergroten. En zulk een begrip is van het grootste belang om een betere versie van jezelf te worden.
Petra de Schutter las uit Thuis in muziek van Alicia Gesinska. Ik pik daar één zin uit, Petra, als je het permitteert, of mij permitteert. Dat muziek kan een, in die mate zelfs betekenisvol zijn dat we er een betere versie van onszelf van worden. Hoe verklaar je dat? Ik ga één concreet voorbeeld nemen, maar ze zijn talloos. 20 januari 1942, de Wannsee-conferentie. En daar worden zomaar eventjes beslist onder 15 hele intelligente heren. 7 zijn afgestudeerd van Heidelberg Conservatorium. De anderen zijn filosofen. De eindleuzing. 11 miljoen mensen zullen worden vergast. En ze drinken nog een cognacje. En de leider van dat gezelschap, Heydrich... Reinhard Heydrich, die komt s'avonds thuis en dat schrijft Adolf Eichmann in zijn dagboeken, dat hij geniet van de dag die ze hebben doorgebracht en hij doet dat met de cello, jouw cello-suites van Bach, in een versie van Pablo Casals en zijn vrouw zegt, ik zie hem tot tranen toe bewogen. Hoe verklaar je dat?
Ja, ik heb daar geen antwoord op. Ik heb daar al een aantal discussies met mensen over gevoerd, of dat nu zo is of niet. En bedoel, ik gebruik dit fragment van Alicia omdat ik wou dat het waar was wat ze schrijft.
Dat er betere mensen van
ja,
worden.
Ja, dat we er betere mensen van worden. Dat is een heel interessante. Ik denk dat misschien brengt het iets in ons naar boven wat daar al moet zitten. Dus... misschien heb je in jezelf een basis die aangesproken wordt. En ja, bedoel, we weten dat Hitler ook graag naar Wagner luisterde en daar ook door bewogen werd. Allicht maakt het ons dus niet tot betere mensen. Ik hoor het je denken of zeggen. Ik blijf daarmee worstelen, omdat dit voor mij wel echt iets is wat... Ik heb subjectief het gevoel... dat dit mij niet alleen tot rust brengt enzovoort, maar echt tot een, op een ander niveau, tot een beter mens maakt. Ik laat het antwoord aan meer experte mensen over, maar je hebt daar de paradox blootgelegd.
Jacqueline Dupré, je verwees al naar haar. Er is een film, je hebt die gezien, Hilary en Jackie, over de twee zussen, Hilary en Jackie, Dupré. We gaan daar zo dadelijk muziek uit horen. En ik denk dat dat voor jou niet gratuit is, hè, wat we zullen beluisteren. Wat gaan we horen?
Elgar. Ja. Dus het celloconcerto van Elgar. Zo heb ik Jacqueline Dupré voor het eerst, niet in die film, maar op YouTube in een zwart-wit versie met Barenboim als dirigent, haar partner toen. Ja, ook het verhaal van Jacqueline Dupré... spreekt natuurlijk aan, of grijpt aan. Ze is moeten stoppen omdat ze MS heeft gekregen. En ze is uiteindelijk op 42-jarige leeftijd overleden. Dus zo, toch wel een dramatisch leven. Maar dat fragment op YouTube heb ik voor het eerst van haar gezien. En de manier waarop ze speelde, achteraf heb ik begrepen dat echte kenners haar stijl niet als de perfecte stijl beschouwen, maar toch met een enorme passie. Ja, dat heeft mij voor dat instrument dan gewonnen.
Je ziet ook in die film, en kennelijk is die daar waarheid gemaakt, dat ze de eerste symptomen, ja. Dat is blijkbaar niet ongewoon bij MS, je bent een arts, tinteling in de vingers. Mm-hmm. En dan, wat ik een van de meest aangrijpende scènes vind, dat is dat ze moet concerteren en dat je voelt dat ze daar de totale wanhoop nabij is. Ja. Dat moet voor een muzikant gruwelijk zijn.
Ja, absoluut. Denk ik. Zoals Beethoven toen hij zijn gehoor aan het verliezen was, dat moet het ergste zijn wat kan gebeuren. En voor een uitvoerende muzikant, je vingers, je coördinatie, de snelheid waarmee je natuurlijk moet kunnen spelen. Dus dat moet voor haar verschrikkelijk geweest zijn. Dat is net het aangrijpende in haar verhalen, ook het feit dat ze zo jong is gestorven.
Dat celloconcerto, kun je dat spelen op cello?
Nee. Dat is voor mij te moeilijk. Nee, ja, dat niveau heb ik nog niet gehaald.
Maar zou je dat stiekem toch niet willen proberen?
Ik heb de partituur en ik ben er wel al... ik heb er mee wel al aangezet, maar het is voor mij nog te moeilijk. Ja.
Dus laten we voorlopig even Jacqueline Dupré. Ja. Adagio Moderato van Edward Elgar, concert voor cello met Jacqueline Dupré en het Philadelphia Orchestra.
Berg en Dal met Padone.
En met Petra de Sutter, gynaecoloog en vice-premier. Petra, je bent into Buddhism. Of ja, nee, misschien nog eerst even over die Jacqueline Dupré. Je zei tijdens haar spel dat je eigenlijk het liefst dan al haar had willen zijn.
Oh, ja, wel. Ja, laat ons zeggen dat ik mij misschien met haar ook identificeerde, van in een ander leven, dat zo iemand zou ik wel willen geweest zijn. Dat klopt. Misschien is dat de reden waarom ik zo verliefd, niet op haar, maar op het beeld en op het instrument geworden ben.
Heb je ooit een muziekcarrière overwogen? Heel eerlijk?
Nee, echt. Nee, toch niet. Daarvoor ben ik niet goed genoeg. Laat ons heel eerlijk zijn.
En dat wist je?
Ja, dat wist ik. Ik ben amateur. Muzikant om dat niveau te bereiken dat je echt moet hebben om beroepsmuzikus te zijn, dat talent heb ik niet.
Petra, ik zei dus even daarnet dat je niet ongevoelig bent voor boeddhisme.
Mm-hmm.
Hoezo?
Ja, de filosofie. Hè. Dus laat ons niet de religie. Het heeft mij de ogen geopend toen ik mij beginnen verdiepen ben in dat boeddhisme. Op een moment waarop ik eigenlijk gans mijn leven op zoek was naar antwoorden op vragen.
Welke vragen?
De vragen, de grote levensvragen. Ja. Dus wat doen we hier? En
is wat is een goed iets, mens? Wie ben ik?
Ja, en is er meer dan dit enzovoort? En eigenlijk zegt het boeddhisme dat... dat daar geen antwoorden op bestaan en dat je dus beter de vraag gewoon niet kan stellen. En zo vul ik dat in, dat loslaten, dat hunkeren. Voor mij was dat echt wel belangrijk. Ik las alles wat er te lezen was over filosofie en religie en ik vond alsmaar niet het antwoord. In het boeddhisme wel. Laat het los. Er is geen antwoord op vragen die niet beantwoord kunnen worden. Ik vond het ook een beetje in Gödel, die eigenlijk wiskundig aangetoond heeft, hè, dat in een systeem waarin je zit, en je kan dat toepassen op ons als mensen in de werkelijkheid waarin we zitten, je moet er eigenlijk buiten gaan staan om het te begrijpen. En dat kunnen we nu eenmaal niet. Dus laat ons die pogingen maar staken.
En Gödel, is dat dan zo iemand die jou een hart onder de riem stak en zei van, oh, maar ik ben helemaal niet alleen?
Ja, voilà. Gödel, de fameuze Gödel-Escherbach van Hofstetter, die ik in mijn jeugd al las. Dat idee, maar het boeddhisme heeft me echt wel, ook door de techniek van meditatie, heel veel geholpen. Laat me toe om op een andere manier echt in het leven te staan, in het hier en nu. Het verleden ligt achter ons, dus daar kunnen we heel veel spijt over hebben. Dat gaat niks veranderen en de toekomst is onbekend. Je kan maar best nu, vandaag, je best doen, want wie weet ben je er morgen nog. En dus het idee van vergankelijkheid, ook het idee van de interdependentie, het feit dat alles met elkaar verbonden is... Dat boeit me enorm. Dat geeft me ook echt wel de kracht, als ik daarnet zei, van ik heb zo'n knop die ik kan omzetten om mijn evenwicht terug te vinden.
Is daarom waarom je gelooft in een soort van holistische medische wetenschap?
Ja, absoluut.
Dat je niet alleen naar het orgaan moet kijken?
Absoluut. Nee, ja. Ik bedoel, we weten heel veel niet... En dat kunnen zeggen is al bevrijdend. Hè? Want terugkerend naar Harari, wat ik dus niet heb, is... we gaan alsmaar vooruit met onze wetenschappelijke en technologische evolutie. En er komt een punt waarop we alles gaan weten en alles gaan oplossen. Dat geloof ik manifest niet. Ik denk dat wij alsmaar naar die waarheid proberen te komen, maar ze nooit gaan bereiken.
Misschien gelukkig maar.
En dat maakt ons mensen en dat maakt het leven ook interessant. Stel je voor dat we morgen echt alle antwoorden op alle vragen hebben. Ja, dan is het gedaan. Dat zou heel, heel jammer zijn.
Dat is wat de dichter Copland noemde. Wie vindt, heeft niet goed gezocht.
Schitterend.
Ja. We gaan jou uit een gedicht dat ik niet kende, maar ik vind het wel heel charmant. Mm-hmm. Dat is het. Laat lezen. Het heet voluit Autobiografie in 5 hoofdstukken. Het werd naar verluid een hele populaire zelfhulptekst. En hij is van Portia Nelson. Dat is een Amerikaanse zangeres, een liedjeschrijfster, een actrice en dus ook een auteur. Go ahead.
Dus Autobiografie in 5 hoofdstukken. Hoofdstuk 1. Ik loop op straat. Er zit een diep gat in de stoep. Ik val erin. Ik ben verloren. Ik ben hulpeloos. Het is niet mijn fout. Het kost een eeuwigheid om een uitweg te vinden. Hoofdstuk 2. Ik loop in dezelfde straat. Er zit een diep gat in de stoep. Ik doe net alsof ik het niet zie. Ik val erin, weer. Ik kan het niet geloven dat ik op dezelfde plek zit. Maar het is niet mijn fout. Het kost toch een hoop tijd om eruit te komen. Hoofdstuk 3. Ik loop in dezelfde straat. Er zit een diep gat in de stoep. Ik zie dat het er is. Ik val erin. Het is een gewoonte. Maar mijn ogen zijn open. Ik weet waar ik ben. Het is mijn fout. Ik klim er onmiddellijk uit. Hoofdstuk 4. Ik loop in dezelfde straat. Er zit een diep gat in de stoep. Ik loop eromheen. Hoofdstuk 5. Ik neem een andere straat.
Ja.
Et la sous-préfecture fête la sous-préfète sous le lustre à facettes. Il pleut des orangeades et des champagnes tièdes et les propos glacés des femelles maussades de fonctionnariser. Je suis un soir d'été. Aux terrasses brouillées, quelques buveurs humides parlent de haridelles et de vieilles perfides. C'est l'heure où les bretelles soutiennent le présent des passants répandus et des alcoolisants. Je suis un soir d'été. De lourdes amoureuses aux odeurs de cuisine ramènent leur poitrine sur les flancs de la Meuse. Il leur manque un soldat pour que l'été ripaille et monte vaille que vaille jusqu'en haut de leur bas. Je suis un soir d'été. Aux fontaines, les vieux, bardés de références, rebroussent leur enfance à petits pas pluvieux. Ils rident toute une dent pour croquer le silence autour des filles qui dansent à la mort d'un printemps. Je suis un soir d'été. La chaleur se vertèbre et le fleuve des ivresses, l'été a ses grands messes et la nuit les célèbre. La ville aux quatre vents clignote le remords, inutile et passant de n'être pas un port. Je suis un soir.
Juliette Gréco zong Jacques Brel. Je suis un soir d'été. Ik ben een zomeravond. Wat een mooie tekst. Aux fenêtres ouvertes, les dîneurs familiaux. Hè. Open vensters, familiedinees. Snak je daar ook naar, Petra Lucitter, de zomeravond?
Ja, absoluut. En het einde van de coronacrisis hebben we terug mensen kunnen zien. Vrienden, familie, feestjes. Dat hebben we toch heel erg gemist.
Was dat moeilijk voor jou als beginnend minister?
Ja, tuurlijk. Het is het onderwerp nummer één geweest voor alle maanden die achter ons liggen. De maatregelen, de versoepelingen enzovoort.
En nu komt de politicien, hè?
Ja, het evenwicht zoeken tussen wat wil je doen om dat virus weg te krijgen en toch mensen terug wat meer vrijheid te geven. Hele moeilijke zoektocht geweest.
Wat is jouw credo?
Mijn credo is, je kan de golven niet bedwingen. Maar je kan wel leren surfen.
Mm-hmm. En? Ben je een goede surfer?
Ik denk het wel.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.